Als je aan het studeren bent, dan is het natuurlijk hartstikke leuk dat je mag oefenen. En dat is met name leuk als je natuurlijk je eigen tekst uitkiest. En het wordt wat spannender als iemand anders dat voor je doet. En dat heb ik dus. Dus dit is een tekst die ik heb gekregen. Uit Koningen. En het is, ik vond het wel een hele moeilijke tekst, moet ik je zeggen. Omdat er naast de geschiedenis ook heel veel profetisch in zit. En dan wordt het op een gegeven moment moeilijk om zeg maar een vrij concrete boodschap voor jullie voor vandaag over te brengen. Weet je, dat je ook gewoon vandaag zeg maar daar iets echt mee kan. Dus het wordt wel moeilijk. En omdat dat toch gewoon zo is, wil ik eigenlijk eerst bidden voordat we gaan beginnen. Willen jullie mee bidden? Vader, doe uw licht schijnen, Heer, op deze woorden. En doe ze schijnen, Heer, in ons hart. Open ons gehoor. Open onze harten, Heer. Mogen wij verstaan, Heer, wat u wilt dat wij verstaan zullen. En mag ik spreken, Heer, dat u wilt dat ik spreken zal. Of dat u spreken zal. Heer, ik vind het spannend, Heer, wat ik ga vertellen. En ik hoop, maar ik mag ook weten, Heer, dat ik het niet alleen hoef te doen. Ik wil deze preek wil ik aan u opdragen. Heer, mag u het overnemen. Open de mond van uw dienstknecht. Uit genade. In Jezus' heerlijke naam. Amen. Nou, het thema van de preek is spirituele verzadiging. En zoals jullie al in het kindermoment horen, ging het over ingrediënten, over soep en dergelijke. En ja, daar staat een verhaal over in Koningen. En dat stukje wat we gaan lezen is 2 Koningen 4, vers 38 tot en met 41. Toen Elisa weer in Gilgal kwam, kleine context, hij had net het stokje overgenomen van Elia. Elia werd opgenomen in de hemel. Toen Elisa weer in Gilgal kwam, was er honger in het land. En de leerlingprofeten zaten voor hem. Hij zei tegen zijn knecht, zet de grote pot op het vuur en kook soep voor de leerlingprofeten. Dat is best raar, hè, dat je een grote pot met soep opzet als het honger is. Rare jongens die profeten. Een van hen ging naar het veld om groenten te plukken, ingrediënten te zoeken. En hij vond een wilde komkommer, of een wilde slingerplant, en plukte daarvan wilde coloquinten, zijn kleed vol. Hij kwam terug en sneed ze in stukken in de soeppot. En nou, het is een hele belangrijke zin. Hoewel zij niet wisten wat het was. Daar kom ik zo meteen op terug. Daarna schepte men voor de mannen op om te eten. Het gebeurde nu, toen zij van die soep aten, dat ze het uitschreeuwden en zeiden, man gods, de dood is in de pot. Zij konden het niet eten. Maar Elia zei, breng dan meel. En hij wierp het in de pot en zei, schep het op voor de mensen om op te eten. Toen was er niets verkeerds of kwaad meer in de pot. Nou, wat moet je hiermee, hè, zou je zeggen? En dat dacht ik ook. En in mijn voorbereiding op deze preken kwam ik een citaat tegen van Churchill, Winston Churchill. Van een gesprek tussen hem en een vrouw. En daar zegt die vrouw tegen Churchill, als ik met jou getrouwd was, dan zou ik gif in je soep doen. Waarop Churchill antwoordt, en als ik met jou getrouwd was, dan had ik die soep per direct opgegeten. Nou, laten we stellen dat dit niet bij de ingrediënten hoort voor een gelukkig huwelijk, hè? Dus, nee. Maar om in te haken op de term ingrediënten, als je vandaag op het internet gaat zoeken, zie je steeds meer artikelen die als titel hebben de zoveel ingrediënten voor een gelukkig leven. Of de zoveel ingrediënten voor betere vriendschappen, of de geheime ingrediënten voor een goede carrière. Misschien herken je dat wel een beetje. Dat zijn hele pakkende titels. En dat klopt ook wel, omdat er namelijk eigenlijk iedereen wel eens op zoek is naar bepaalde ingrediënten. Om bepaalde uitdagingen in je leven op te lossen. Je verlangt eigenlijk heel je leven lang naar verandering. Naar een leven waarbij alles zo is dat we gelukkig zijn. Compleet verzadigd zijn. En dan komt de wereld van vandaag. Want we leven in een tijd en met een tijdsgeest, ja, waar ik toch wel een beetje zorgen om maak. Omdat we in een tijd leven waarbij ons wordt geleerd dat alles mogelijk is. De mogelijkheden zijn eindeloos. De wereld ligt aan je voeten. En dit soort uitspraken zijn natuurlijk hartstikke leuk als alles goed gaat. Maar het is eigenlijk natuurlijk ontzettend wreed. Want als alles mogelijk is en het lukt je niet, dan ligt de volledige verantwoordelijkheid voor het niet lukken bij jou. En dan kom je erachter dat het dus ook gewoon helemaal niet zo werkt. Want deze realiteit kent heus wel goede dingen, maar het kent ook kwaad. En in die realiteit van goed en kwaad lees je Bijbel. Daarin leef je. En iedereen herkent dat wel. Dus het kwaad is een realiteit waarin je leeft. Je bent er onderdeel van. En het ergste is ook, we delen het uit. We delen het ook uit. Nou, hoe kunnen we hier nou mee omgaan? Ga ik je eerst een stukje context geven van dit hele verhaal. De hongersnood in het verhaal van Elisa, wat je net hebt gelezen, staat in spirituele zin voor de afwezigheid van de Torah onder de mensen van het volk Israël. En die soep die dient als voedsel natuurlijk voor de verzadiging van de Israëlieten. Maar ze verzadigen zich met kolokwinten. Dat is een hele bittere vrucht. Smaak is ontzettend bitter. En het schijnt zelfs zo te zijn dat als je daar grote hoeveelheden van binnenkrijgt, dat het zelfs giftig is. En die bittere vrucht die staat symbool voor de verkeerde ontwikkelingen van het volk. Ze zoeken hun verzadiging buiten God om. Als je de Bijbelcommentaren leest, dan zie je dat het ook in dit verhaal allemaal gaat over de afwijking van het volk Israël. De afwijzing naar God toe. Het leven wordt geregeerd door bitterheid, door kwaad. Door afwezigheid van de Torah zie je de vrucht van een leven. En het is vergiftigd. Met de omstandigheden waarin het volk leeft, probeert God het volk duidelijk te maken dat de weg die zij bewandelen niet leidt tot een verzadigd leven. God gebruikt dus de aardse omstandigheden, tenminste zo zie ik het, de geschiedenis van dit verhaal, als reflectie over het geestelijk leven van Israël. En ondanks dat het geschiedenis is, moet je dit verhaal geestelijk proberen te verstaan, want anders mis je de boodschap. Het gaat over de verbonden die God heeft gesloten met de aartsvaderen en met het volk. En God was en is trouw gebleven aan het volk. En dat zal hij ook zijn. De wereld zit vol kwaad en wij zijn onderdeel van het kwaad en verzadigen ons met het kwaad. En dat zien we ook in het verhaal van Elisa, dat de vruchten waarmee het volk zich verzadigde bitter en giftig waren. De mensen schreeuwen het zelfs uit als ze de soep met bittere vruchten eten. De dood is in de pot. En dan komt de profeet. Elisa die profiteert over de werkelijke bedoeling van het verhaal. Dus de ontrouw van mensen zal de trouw van God niet beschadigen. Niet beïnvloeden. Het meel wordt toegevoegd aan de soep. En het meel staat voor de liefde van God die wij ontvangen hebben en zien in Jezus Christus. Dat is ook heel mooi als je het verhaal verder leest en je leest 2 versen verder. Dan zie je ook het verhaal dat doorgaat met de verzadiging van het brood. Dan breken ze het brood En dan wordt iedereen verzadigd en dan houden ze zelfs over. Allemaal beeldspraak over de profetie van Jezus Christus en zijn komst. Hij staat voor het eeuwig verbond dat nooit meer overgaat. Er zal een werkelijke verandering plaatsvinden onder het volk en de mensen. De Torah zal op de harten der mensen worden geschreven. En dat betekent dat Jezus de vervulling zal zijn van de wet. En dat hij de levens van mensen zal veranderen en werkelijk zal verzadigen. Geestelijk voedsel dat de mensen verandert en de mensen werkelijk verzadigt. Maar ja, wat is die verandering dan? En wat kan ik hier dan mee? Nou, de spirituele boodschap voor jou in dit verhaal, die gaat een stuk dieper. En om dat goed te begrijpen, moet je eerst inzien wat jouw positie is in dit verhaal. En dat is de kookpot. Jij bent in dit verhaal de kookpot. En die kookpot, die staat symbool voor jouw leven. En die staat te midden in perioden van heus wel goede dingen, maar ook wel eens in perioden van hongersnood, goed en kwaad. Snappen we dat? Het is goed en kwaad. En dat betekent dus ook dat er in het leven kwaad is. Het is geen leven waar je veel gemak en rust kunt verwachten. Het is geen cruise ship, dit leven. Een luxe reis. Maar het kent gewoon vele uitdagingen. En in tijden van hongersnood zijn ingrediënten niet makkelijk te vinden. Het zoeken van de juiste ingrediënten voor een verzadigd leven is datgene wat iedereen bewust of onbewust doet. En dan komen we bij de soep. Weet je waar de soep voor staat? De soep die staat voor een samensmelting van je kennis, je ervaringen, je gebeurtenissen in je leven. De soep staat symbool voor de inhoud van jou als persoon. Wie je als mens door dit leven bent geworden. En elke soep is anders. Ja, elk leven is anders. Jullie hebben allemaal andere ingrediënten in je levenssoep. En toch hebben al jullie levens één ding gemeenschappelijk. Het bestaat voor een deel uit bitterheid. En kwaad, gif. En die colloquinten die staan dus symbool voor een slechte ervaring en een gebeurtenis in ons leven. En weet je wat nou zo interessant is? Die knecht, hè, die dus ging zoeken naar die ingrediënten, ja, die was er in de eerste instantie van overtuigd dat het voedzame ingrediënten waren. Hij wist helemaal niet dat het kwaad was. Hij wist niet wat het was. En dat trof mij ontzettend. Wij hebben niet altijd controle over de ingrediënten van ons leven. Over de gebeurtenissen, de omstandigheden en de ervaringen. Voor een groot deel wel, weet je, voor een groot deel, in ieder geval voor een deel wel, want een deel kun je kiezen. Maar voor een groot gedeelte ook niet. Natuurlijk heb je zelf de keuze welke ingrediënten je in je leven toelaat of niet. Maar hoe vaak gebeurt het wel niet dat omstandigheden of iemand anders dat doet? He? Dat andere of omstandigheden ingrediënten in je leven gooien die geleid hebben tot ongelofelijke narigheid. Nooit voor gekozen, nooit opgezocht, overkwam mij gewoon. Dat betekent ook dat we ons bewust moeten zijn. We hebben niet altijd controle over datgene wat er gebeurt. Het leven kan je gewoon door de vingers glippen. En dan probeer je het vast te pakken. Maar dan moet je soms gewoon ontdekken dat je het niet kunt grijpen. En dan kijken we naar het middel. Het geestelijk voedsel uit de hemel. Jezus Christus, het brood des levens. Dat ieder mens verzadigt. Jezus zorgt ervoor dat er geen kwaad meer wordt gevonden in de pot. En nu wordt het interessant. Want wat houdt dat nou in? Want er is kwaad genoeg, toch? Nog steeds. Overal. Het is een bevestiging van God aan ons dat wij in deze realiteit, ja, zolang het heerst, altijd in aanraking met het kwaad zullen komen. Totdat Jezus terugkomt. En tot die tijd kom je er gewoon mee in aanraking. Het is niet eerlijk om te verwachten en te verkondigen aan mensen dat dat niet meer is. Want weet je wat het is, mensen? Het meel in de soep, ja, voorkomt natuurlijk niet dat er geen kwade ingrediënten meer komen. Nee, het is Jezus die reageert op het kwaad in je leven. Het is de meel reageert in de soep. Ja? Dus het is dus niet van buitenaf, maar het komt van binnenuit. En God wil je dus met deze boodschap bemoedigen. Je hebt niet altijd invloed op wat er in je leven gebeurt, maar door de liefde van God in Jezus Christus ontvang je wel de liefde, de kracht en de wijsheid hoe je hierop moet reageren. En wat betekent dat? Dat betekent dat een leven met Jezus niet een leven is zonder problemen. Zonder uitdagingen. Het is niet een leven zonder kwade ingrediënten. Hoe vaak je dat wel wordt wijsgemaakt, het is gewoon niet waar. Het is niet waar. Want de colloquinten werden er ook niet uitgehaald. Ze werden er niet uitgehaald. Een leven met Jezus betekent dat hij en zijn liefde die in je hart is uitgestort, je het vermogen geeft en de wijs het vermogen geeft om met het kwaad om te leren gaan. Hoe je dat dus moet doen. En datgene, natuurlijk zal God je helpen en God je vormen. Dat het kwaad wat jij zelf toelaat, ja, dat je dat samen met God oplost in je leven. Maar waar ik het over wil gaan hebben vandaag, is hoe je het kwaad moet aanpakken als je er geen controle over hebt. Jezus geeft je het vermogen om met het kwaad in het leven om te kunnen gaan. Hoe zit dat in elkaar? De liefde van God in jou, Jezus zelf, geeft je het geloof, de kracht en de liefde dat je bijvoorbeeld toch kan verzoenen. Ook al heb je alle reden voor wrok. Dat je wrok kan hebben is duidelijk. Alleen het is jammer als die wrok in je leven blijft. Want vast blijven houden aan die wrok zal er uiteindelijk voor zorgen dat je er zelf aan ten onder gaat. Snappen we dat? En waarom is dat zo belangrijk? Het gaat er dus om dat God met name kijkt wat die bitterheid met ons doet. Wij kijken namelijk vaak naar buiten. He? Dat is slecht, hij is slecht. Zie, heb je haar al gezien? Heb je het al gezien? Zie je wel? Ik heb altijd al gelijk gehad. Altijd gelijk, ja. Maar God kijkt juist naar ons leven. Wat doen die bittere vruchten met jou? Ja, God snapt wel dat als er bitterheid in ons leven wordt gegooid door een ander of door omstandigheden, dat we als eerste naar buiten kijken. Ja? Maar als je dat blijft doen, dan zie je op een gegeven moment niet meer wat die bitterheid met jou van binnen doet. De enige remedie daartegen is dat je het meel in je leven toelaat. Het is Gods liefde toelaten. Bewust zijn van de noodzaak dat je zijn liefde nodig hebt. Je hebt Jezus nodig. En uiteindelijk is de boodschap natuurlijk een geestelijke boodschap, hè? Want Jezus kan je hier wel leren omgaan met het kwaad. Dat is ook zo. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat als het grootste onderdeel van het kwaad, waar je helemaal geen controle over hebt, dat is de dood, dat God zegt, nee, jij hebt er geen controle over, maar ik wel. En daardoor kun je toch vrede hebben. Daardoor kun je toch geestelijke vreugde hebben. Ondanks dat je het hier op aarde misschien helemaal niet hebt. En kun je toch verwachten. Maar dat is wel allemaal op het eeuwige verbondsniveau. Dat daalt in je leven. Daardoor kan wat je daar weet, in de spirituele, kun je in het aardse toepassen. Denk nou maar bijvoorbeeld eens aan Jezus, hè. Als ze hem komen halen bij het Hof van Gethsemane, hè, bij de kruisiging. Komen die Romeinen, die komen hem halen. En als je dan naar de rol kijkt van het kwaad, dan zou je natuurlijk denken van ja, ik neem alles. Hè? Ik neem je, ik beheers je. Angst, macht. En wat zegt Jezus? Hij zegt, je neemt niks. Ik geef het. Zie je dat? Dus het heerst niet. Dat is Gods geest. Dat heerst niet. Of tenminste, dat beheerst niet, dat maakt vrij. Angst moet op die manier dus ook wijken. Ja. Dat is het vermogen hoe je dus met dingen om kan gaan. Dat kan dus op twee manieren. Het kan dus zijn dat je het dus inderdaad uit je leven wegstopt, zelf. Maar het kan ook zijn op het moment dat je er geen controle over hebt, dat je het dus op een andere manier doet. En dat je dan kijkt naar God. Ik zal je eens een voorbeeld geven. Bij mij werd er een aantal jaren werd er ingebroken. Een aantal jaar geleden. En dan word je natuurlijk ontzettend boos. Echt ontzettend, ontzettend, ontzettend kwaad. En ik bleef maar kwaad en ik bleef kwaad. En ik werd op een gegeven moment zo kwaad. Dat op een gegeven moment dan kom je zeg maar tot inzicht. En toen ben ik naar God gegaan. En toen heb ik gezegd, Heer, zeg het maakt mij kapot. Ik zeg, wilt u het wegnemen? Want het maakt mij kapot. En dan zie je dus, precies wat ik dus net zeg. Dan zie je dus dat God eigenlijk tegen jou wil zeggen van ja, kijk maar, wat doet het nou met jou? Ja, dat maakt me kapot. Ja, precies. Snappen we dat? En daarom is het belangrijk dat je op die manier probeert los te laten. Toch probeert vrede te sluiten. Toch probeert te vergeven. Toch probeert te verzoenen. Omdat je er geen controle over hebt. En weet je wat het is, lieve mensen? In het verhaal werd het meel ook uitgedeeld. Als je het lukt, dan deel je het ook uit naar anderen. En kunnen anderen toch iets in jou zien wat ze zelf niet hebben. Op die manier kun je toch liefde uitdelen. En kun je toch datgene geven aan de mensen ook wat ze werkelijk nodig hebben. Want ze gaan het aan je zien. Werkelijke getuigen. Terwijl wij mensen dus vaak denken dat het dus gaat wat wij voor God doen, wil God ons juist laten zien en jou laten zien wat hij voor jou wil doen. En heel vaak denken wij wat wij God moeten geven, dat is op zich ook wel goed hoor, maar soms moet je eens heel erg goed nadenken over wat jij moet ontvangen. Want bij hem draait het allemaal om jou. God nodigt je uit om iets in je laten gebeuren. Het is niet iets wat je moet presteren. Dat kan helemaal niet. Het gaat om volledige overgave aan God door Jezus. Om met hem verbonden te zijn en te leven in zijn liefde. En ik geloof met heel mijn hart dat dat de essentie is van het verhaal. Net zoals dat God aan het volk Israël wil laten zien dat er buiten hem geen leven is, wil Jezus dat ook aan jou laten zien. Jezus is het antwoord op ons leven en de spirituele leegte die wij als mensen in deze wereld ervaren. God heeft de verzadiging voor de wereld gestuurd in zijn Zoon. Jezus. Zonder het meel, zonder Christus, ja, dan vind je in dit leven, in het tijdelijke leven, de dood. Maar met Christus het eeuwig leven, dat nu al begint. En als ik je dus één tip mag geven, God zal ons niet altijd geven wat we vragen. Maar hij heeft wel degene gegeven die we echt nodig hebben in dit leven. Want buiten hem is niets. Amen.
Amen.